We gaan met elkaar lezen. Lucas 11 vanaf vers 37 tot 54. En toen hij dit zei, de Heer Jezus, vroeg een fariseer aan hem of hij bij hem de middagmaal wilde gebruiken. En hij ging naar binnen en ging aanliggen. Dat is wat, de heiland ging aanliggen. En toen de fariseer dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de middagmaal. Maar de Heere zei tot hem, wel nu, fariseer, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roof en boosaardigheid. Onverstandige, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, fariseeën, want u geeft tiende van de munt en de wijnruit en van al de kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen, die een andere dingen niet nalaten. Wee u, fariseeërs, want u hebt de voorste plaats in de synagogen en de begroetingen op de markt lief. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die erover lopen, ze weten het niet. En een van de wetgeleerden antwoordde en zei tot hem, meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Maar hij zei, wee ook u wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn te dragen. En zelf raakt u die lasten niet meer met een van uw vingers aan. Wee u. Want u bouwt een grafmonument voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. En u getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want ze hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen. Opdat van dit geslacht afgeëist wordt, het bloed van alle profeten, dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen niet en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeërs hevig tegen hem tekeer te gaan en ze dwongen hem zich over vele dingen uit te spreken. Ze spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Nou, een pittig gedeelte, broeder.
Goedenavond, broeders en zusters in Werkendam en omstreken. Het is heerlijk om vanavond weer bij u, bij jullie te mogen zijn. Ik heb er echt naar uitgekeken. En ik breng ieder jaar het nieuwe boekje van Het Rechte Spoor mee. En neem het alstublieft mee of geef het aan een ander. Je mag net zoveel pakken als je wil. Want ik moet over de brug en het ging zo moeilijk, dus maak me los. Heerlijk om vanavond hier te zijn en ook, ja, het is al genoemd, ik heb 2 maanden geleden een hartinfarct gehad. Dat was voor mij ook een grote verrassing. Ik dacht dat ik te veel taartjes gegeten had, want ik kreeg zo'n pijn in mijn kaken. Maar dat was toch iets anders en dankzij mijn lieve vrouw Linda, die zag het, dat het helemaal niet goed ging, heeft ze gelijk de dokter gebeld en haar beschrijving was genoeg voor de dokter om niet eens te komen, maar gelijk de ambulance te sturen. Ik ben direct naar Dordrecht geweest en van hieruit hebben ze me geopereerd. En ze hebben een paar stents erin gezet en die komen uit Israël. Dus nu heb ik Israël dubbel dicht bij mijn hart. En ik lag in de intensive care met uw man en dat, heb ik ook ontzettend mee meegeleefd. Ik kon hem niet bezoeken, want ze hadden me vastgelegd aan de helster. Ik zat met allerlei draadjes. Maar ik heb wel constant voor uw man gebeden. En we zijn dankbaar dat hij nu thuis mag zijn. Hè? Jongen, dat we nou toch vanavond zo even bij elkaar dit mogen zeggen. Ik vind het toch wel geweldig, want Ik wist diep van binnen, dit is niet het einde. Er is nog wat te doen voor mij hier. En sindsdien heb ik 13 lessen bij Family 7 mogen uitspreken over de geloofsschool van Abraham en Sarah. En 2 dagen geleden, toen schreef Dolf van de Vecht of dat ik weer bereid was om voor 2016 weer 13 lessen op Family 7 uit te spreken over onderwerpen van de Bijbel. Dus dat is een nieuwe open deur die God gegeven heeft. En daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Dus een andere nieuwe open deur, dat zult u wel begrijpen, dat is die vluchtelingen. Ik wil niet een deel zijn van het probleem, ik wil een deel zijn van de oplossing. En ik weet dat mensen die op reis zijn, op zoek zijn naar geluk. Ik ben zelf als reiziger tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En misschien denkt u bij zichzelf, ja, maar misschien zitten er wel IS-strijders tussen. Nou en? Saulus was er ook zo een, toch? Die ging ook iedereen verwoesten, maar hij kwam wel tot geloof. Of misschien zeg je, ja, maar misschien zit er wel een dief tussen. Nou en? Onesimus was ook een dief. Maar God bracht hem wel bij Paulus en hij kwam tot geloof. En dan denk ik nog even tot slot aan Hagar. Misbruikt, mishandeld, op de vlucht. En op het moment dat de engel des Heren tot haar komt, noemt hij haar bij naam. De engel des Heren kwam niet bij Abraham, kwam niet tot Sarah op dat moment, maar wel bij die vluchtende Hagar. En hij vertelde haar dat ze terug moest en haar positie in moest nemen als slavin van Sarai. Maar God, bij God is geen aanzien des persoons. God heeft geen lievelingetjes. Voor God zijn wij allemaal geweven in de moederschoot. En ik geloof dat God hier een bedoeling mee heeft. Er is een Arabisch gezegde, als Mohammed niet naar de berg kan, dan komt de berg naar Mohammed. Ik kan niet naar die Arabische landen. Ik sta op de zwarte lijst. Dus komen die Arabieren hier naartoe. En ik denk, Heer, dank u wel. Ik heb vandaag echt honderden Bijbels mogen halen in Leerdam. En ze zijn me ook toegestuurd. Kijk eens aan een prachtige Bijbel. En daarachterin, daar liggen Nieuw Testamentjes, mag je ook meenemen. Want misschien kom je ook nog eens een verloren of verdwaalde vluchteling tegen. Geef hem alsjeblieft het woord van God. Amen. Want het woord van God is... Dit is Arabisch, ja. En dat zijn allemaal Arabische Bijbeltjes. Maar als je zelf door het lezen van het woord van God bij de Zoon van God gekomen bent... En die heeft je leven helemaal veranderd, van binnenuit, ja, dan weet je gewoon dat het woord keert nooit ledig weer. Ik heb geen oplossing, maar ik kan ze wel het woord brengen. Dit is ons land, ik heb hier mijn paspoort en ik heb alle groen licht gekregen om voor die centra's te gaan staan. En morgen gaan we naar Ter Apel. En dit is nog maar het begin. Ik heb een man of 40 getraind voor straatwerk. En we hopen ook, niet alleen Nederland, maar ook Duitsland. Maar als God je vriend is, maak je plannen maar groot. Maar ik heb ervoor gekozen om een deel van de oplossing te zijn. Ik kap ervoor om angst in mijn hart te laten komen. En als je te veel naar het journaal krijgt, dat is allemaal angstpraat. Ik hoorde het vandaag nog bij Sip, dat van de PVV zegt, ja, ze hangen de christenen aan de hoogste boom. Wat heb je daaraan? Nou en? Dan gaan we toch naar de Heer. Dat is allemaal niet zo erg hoor, want we zijn in Lucas 11, maar kijk eens in Lucas 12, vers 4. Ik zeg u, mijn vrienden en vriendinnen, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Wij hoeven niet gebukt te gaan voor vrees van mensen. En ze proberen dat zo in ons te peperen, al die angstpraat. Vrees niet. Vrees niet, God is met ons. Vrees niet. Het ergste wat ze je kunnen doen is dit leven wegnemen. Maar dat eeuwige leven bij hem, dat kan niemand van je afpakken. Als u uw leven aan de Heer Jezus gegeven heeft, dan kan niemand dat leven van God in je hart afnemen. En we gaan allemaal een keer sterven. En zo erg is het helemaal niet. Dus laat je niet beïnvloeden door angst. Want angst is het tegenovergestelde van geloof. En het zal veel erger worden. Dit is allemaal nog maar het begin. Dus laten we staan in geloof als een banier van licht, van rust en vrede. Want de Heer Jezus heeft niet voor niets gezegd, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u Shabbat geven. Rust, rust, rust. En vanuit zijn rust en vanuit zijn vrede mogen we zijn licht verspreiden. Nou, zo'n lichtbaken brult niet, maar schijnt wel. En dat zien we in dat gedeelte van Lucas 11, juist daarvoor. Tijdens het zingen, en wat hebben we toch prachtige liederen gezongen al, hè? Nader mijn God tot u, dat is het lievelingslied van mijn moeder. Ik zat dat nog eens te lezen en toen zei ik, Henk-Jan, ik zeg, kijk nou toch eens. Kijk eens wat ervoor staat. Ik denk, ik heb niet daarvoor gelezen. Dat moet je altijd doen. Want dan zie je, hier is een botsing. Hier is een botsing tussen licht en duisternis. Want wat lezen we in hoofdstuk 11? Daar spreekt hij over een lamp. En die lamp, die zit je niet onder de korenmaat. En de lamp van het lichaam is het oog. En wanneer dan uw oog oprecht is, is ook uw hele lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Toen hij dit zei. Kijk, de Heer Jezus had gesproken over het licht dat in ons is, wat ons verlicht. En laat je licht maar schijnen. Toen hij dit zei, botsing, bouw. Toen werd hij uitgenodigd. En het trof me zo, toen hij dit zei. Dit wat ervoor staat. Broeders en zusters. Sinds de zondeval zijn er twee richtingen in de Bijbel. En het is heel belangrijk dat je dit ziet. Er is de richting van onderen naar boven. En er is de richting van boven naar onderen. Er is de richting van het geloof. En het is de richting van religieuze werken. Het is niet zwart-wit. Maar het is wit en gebroken wit. Het lijkt de waarheid, maar het is de leugen. Kain en Abel. Ze gingen beiden offeren. Nou, en niet alle offers in Leviticus zijn bloedoffers. Er zijn ook graanoffers. Dus aan het offer lag het niet. Maar later lees je in 1 Johannes 3 vers 12, de hartsgesteldheid van Kain was anders als de hartsgesteldheid van Abel. Er was geen slechte samenleving. Alleen papa en mama bestonden in deze wereld. Er waren geen slechte video's. Er was geen slechte invloed. En toch vermoorde Kain zijn broer Abel. En wat zegt Johannes op 90-jarige leeftijd in 1 Johannes 3 vers 12? Kain was van de boze. Kain werd geïnspireerd door de duivel. En het is zwart en wit. In Genesis 11. Dan heeft de mensheid zich vermenigvuldigd en dan begint daar Babel. Dan zeggen ze in Genesis 11, laten wij ons een stad bouwen. Laten wij ons een toren bouwen. Laten wij ons een naam vergaren. Dat is van onderen naar boven een toren bouwen tot God. Babel betekende ook poort tot God. Nou, wie is de poort tot God? Jezus. Want die heeft gezegd, ik ben de deur. Er is geen andere deur. Maar hier zie je de rebellie van de mens. Geen tijd voor gebed. Geen tijd voor de principes meegekregen van Adam en Eva. Dat de Heere zelf het eerste dier offert. Het omgewisselde leven. Nee, van onderen naar boven Babel bouwen. En dat Babylonische wereldsysteem van onderen naar boven, in dat Babylonische wereldsysteem, dat Kainitische wereldsysteem, daar leven wij in. Paulus noemt dit systeem waarin wij leven het domein van Satan. En wat wordt er benadrukt bij Babylon? De mens. Wat zei Nebukadnezar toen Babylon eenmaal een grote stad had? Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Centraal staat de mens. Het is groot. Het is uiterlijk. Het is machtig. Het is indrukwekkend. Als je zoals vandaag nou eens even nadenkt. Dat Babylonische systeem. Daar zitten zoveel mensen in vast. Ik denk aan die biljoen moslims. En vandaag kregen we te zien op de televisie hoe zij verlost worden van hun zonde. Door steentjes te gooien tegen een muur. Nou, het oordeel is erover gekomen vandaag, want er zijn meer dan 700 moslims gedood. Dan ga je naar de Joden. Yom Kippur, grote verzoendag. En wat zien we? Bij Sip, ik heb het vandaag gezien, daar staat er zo'n religieuze Jood met een kip in zijn hand. Die kip wordt geslacht en die draaien ze heel snel in het ronde. Die stukjes bloed, die vliegen over de familie en zo hebben ze dan verzoening van zonde. Hoe dwaas kan je zijn? Een kip. Een steentje. En zo zitten mensen vast in een religie waarin ze toch tot God willen komen. Ik denk even aan het Rooms-Katholicisme. Dat is niet normaal hoor, hoeveel land dat zij bezitten. Weet je dat de paus 1000 appartementen in Rome bezit? Die hebben daar toch aan macht, geld, aan land. En de moslims aan macht, geld, aan olie. Dit is een dominante macht. Wat denk je van die staatkerk van Griekenland? Als dat geld eens loskwam, dan hadden wij die miljardjes daar niet heen hoeven te sturen. Er is geld genoeg. Maar we leven in een leugenwereld. En daar zijn moslims, daar zijn boeddhisten, daar zijn hindoes, daar zijn naamchristen. Die zitten gebonden in een systeem waarin ze denken, als ik maar naar de kerk ga. Als ik maar catechisatie doe, als ik maar gedoopt ben als kindje, dan zit het wel goed met mij. Maar het zit niet goed. En het is allemaal van onderen naar boven. En als dan de Heer Jezus van boven naar onder komt, het brood dat uit de hemel komt, dan krijg je botsing. Want de Heer Jezus zegt, je kunt er niets voor doen, ik heb het gedaan. Je hoeft alleen maar te danken. Het is die genade waarvan dat vers sprak, waarin wij moeten zeggen, Heere, van u heb ik alles, van u, voor u, door u, u staat centraal. En dat is het leven wat ik ontdekt heb op 21-jarige leeftijd. Mijn ogen zijn daarvoor open gegaan, dat alles van hem komt. Nog één voorbeeldje, want Genesis 11 wordt opgevolgd door Genesis 12. Moest wel even denken hoor. En dat is Abraham, dat is de roeping van Abraham. Ik ken die voormannen niet van Babylon. Maar wie kent Abraham niet? Nu ik morgen met die bijbeltjes ga naar Ter Apel om ze die te schenken, kan ik met hem over Abraham spreken. Abraham is overal bekend. Maar Abraham wachtte 75 jaar totdat God hem riep. En hij is een zegen geworden voor de gehele wereld. En weet je wat nou zo geweldig is? In Galaten 3 vers 14, daar staat dat de zegen van Abraham via Christus naar ons toegekomen is. Wij hebben het in ons om tot zegen te zijn voor de gehele wereld. Maar wij verwachten het niet van onszelf. Wij werken niet van onderen naar boven, maar wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn volmaakt in Christus. Wij zijn hemelburgers. Wij ontvangen alles van hem. En daarom is het een leven van dankbaarheid. En zie je in dat de hemel in je hart is. Dat was een indrukwekkend boek, zeg. Zij mogen de hemel niet zien. Oh, ik heb dat ook gelezen. En toch aan het eind dacht ik bij mezelf, nou en? Want de hemel is ook daar, maar die is ook hier. Want zonder de Heer Jezus is er geen hemel. Ik heb de hemel in mijn hart. En als die lieve broertjes en zusjes de hemel niet mogen zien, dan komen ze toch niks tekort, want de hemel is in mijn hart. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. De Heer Jezus is voor ons gestorven om in ons te wonen, om door ons te leven. Maar alles wat we zijn en alles wat we ontvangen is van boven naar beneden. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, hier zien we dan weer die botsing. Als je het evangelie van Lucas leest, dan zie je daar een schrijver. Hij is geen Jood. Maar hij schrijft al 25% van het Nieuwe Testament. Het evangelie van Lucas en de handelingen van de Heilige Geest door enkele apostelen. En Lucas is een dokter en is een historicus. Lucas is een mensenman. Lucas houdt van de mensen. En Lucas schrijft over die visite van de Heer Jezus met Zacchaeus. En dat Zacchaeus zijn handen open gaan en zijn hart gaat open. Er komt een verandering doordat de Heer Jezus bij hem in huis is. De mensen die wisten, wij zijn zondaren, door de aanwezigheid van dat licht, van die heerlijkheid van God, ging het hart open, gingen de handen open, kwam er een veranderd leven, nieuwe prioriteiten. Ik denk nog even aan de Samaritaanse vrouw. Ze had 6 mannen gehad. Nu ontmoeten ze haar 7e man. En haar hele leven verandert. Door zijn aanwezigheid. Hoe gaat dat hier? Wel, je zou denken, die fariseeën, dat zijn mensen van de Bijbel. Die kennen de Bijbel uit hun hoofd. Daar zal de Heer Jezus toch wel heel veel gemeen mee hebben. Maar we zien hier voor de tweede keer in het evangelie van Lucas, eerst in Lucas 7, de eerste confrontatie met de maaltijd. Simon, Simon, daar komt die vrouw, u heeft mijn voeten niet gewassen. En zij wast mijn voeten met haar tranen. Zo schitterend. En hier de tweede maaltijd met de farisee. En wat zien we? Confrontatie. Een confrontatie tussen het licht en de duisternis. Oh, lieve broeders en zusters, heeft u dat ook? Als u over de Heer Jezus begint, dan worden mensen onrustig. Want dat is een confrontatie. Dat is een botsing tussen licht en duisternis. Zo moet u het zien, hoor. Want er zijn maar 2 soorten mensen. Er zijn kinderen van God en meer zijn er niet. Of je bent een kind van God vanavond, of je bent een kind van Satan. En dat is niet omdat ik nou zo'n donderpreek wil brengen. Want ik had ook liever een ander hoofdstuk gehad, dat zei ik nog tegen Bas. Maar dit is het stukje wat ik gekregen heb. Het is ontzettend confronterend vanavond, maar ook moeten we duidelijk zijn in ons eigen hart en ook met wat er aan de hand is in deze wereld. Want de eerste keer in het boek Openbaring dat je het woord halleluja hoort, is nadat het Babylonische systeem onder het oordeel komt in Openbaring 17 en 18. En als het nieuwe Jeruzalem van boven naar beneden komt, dan pas klinkt het woord halleluja. Abraham was de eerste die Jeruzalem begon te bouwen. En hij ontmoette ook de koning van Jeruzalem, Melchizedek. Maar dat is de uitdaging dat wij constant van boven naar beneden leven. En dan staat hij centraal. Dan krijgt hij alle eer. Maar dan zie je ook dat je het in je hebt om tot zegen te zijn voor alle mensen. Nog even voordat we door het stukje gaan, in Lucas 12, vers 12. De Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. We moeten nooit uitvlakken het werk van de Heilige Geest in ons. Op het moment dat wij de Heer Jezus omhelst hebben, op het moment dat wij inzagen dat Hij voor ons stierf, op het moment dat wij tot geloof kwamen, hebben wij de Heilige Geest in ons gekregen. Ik herinner me nog een duidelijk voorbeeld. Ik moest die 13 lessen over Abraham en Sarah doen. En ik dacht, oh, Family 7, dat is Apeldoorn. Ah, daar heb ik een kennis, dan ga ik daar maar slapen. Dan hoef ik niet zo ver te rijden, want 's morgens, het is wat met die files hoor. Het is niet niks om van A naar B te komen. Dus ik lag in een vreemd kamertje. En dat was zo'n kamertje op de vliering. Het was 30 graden. En dat dak liep af. Dus elke keer ik mijn ogen open. Het was net of er iemand over me heen stond. Ik had een onrustige nacht. Ik had het niet meer. Helemaal niet geslapen. Nou, ik deed het niet in mijn broek, maar bijna wel. Van hoe moet dat nou? 13 lessen op de televisie. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Maar toen heb ik toch de hulp van de Heilige Geest gekregen. Zeg. Daar ben ik toch zo dankbaar voor. Want in januari wordt het uitgezonden. Maar dan mag u weten, die jongen heeft helemaal niet geslapen. Maar hij kreeg hulp. Hallo? Wij krijgen hulp hoor. Dat heeft u nog te goed. Dat is de volgende keer. Dus dan moet u terugkomen. Maar vanavond gaan we verder met Lucas 11. We gaan maar gewoon lezen. En dan stoppen we. Nou ja, toen hij dit zei, vroeg een farizeer aan hem of hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Kijkt u eventjes naar vers 42. Wee u farizeeën, meervoud. Hij werd uitgenodigd door één farizeer, maar er waren meer farizeers. En ze lagen aan en toen kwam er een botsing, een discussie. Nou, moet ik gelijk zeggen dat het ontzettend gevaarlijk is om alles in, nee, ja, hoe moet ik dat zeggen, om een bepaalde groep mensen met dezelfde titel te geven. Zo van, dat hoor ik wel, oh, die gereformeerden, weet je wel, dat zijn dan saaie mensen. Nou, mijn vader was helemaal niet saai. Die was ook gereformeerd. Of, nou hoor je ook in Nederland, dat was een nieuw woord voor mij. Refo's, ik weet helemaal niet wat dat was, maar dat is ook een bepaald soort mensen. Die refo's, zo moeten we niet praten. Die fariseeën. Oké, deze waren zo, maar niet allen waren zo. Wat, wie kennen we? Nicodemus, Jozef van Arimathea, Paulus. Een fariseer. Dus, ja zeker, deze waren er. Maar er waren ook anderen, want hij kon vrijmoedig spreken. En ze hadden tegen hem ook gezegd dat hij oprecht was met alle mensen. Zo stond hij ook bekend. Dus niet alle fariseers waren zo. Dat moet ik toch even zeggen. Want we worden zo gauw betiteld en in een hokje geplaatst. Van, oh, dat zijn hun. Oh, dat, nee, dat mogen we niet doen. Dat moeten we niet doen. Ieder mens apart. Maar deze groep, die reageert op datgene wat daarvoor staat. En ze zitten met een verkeerd hartsgesteldheid. En we zien hier dat deze mensen gebonden zijn in een religie van tradities en symbolieken. En de Heer Jezus heeft helemaal niets met de tradities van die fariseeën. Want dat is toegevoegd. U moest eens weten wat een dikke boeken dat de Joden hebben. De Talmud, de Mishnah, de Gemara. En dat zijn allemaal toevoegingen aan het woord. En de minder belangrijke dingen worden heel belangrijk gemaakt. U moest eens weten hoeveel wetten er zijn voor de Shabbat. Die religieuze Joden, iedere stap die ze doen, dan moeten ze iets vervullen. Ze moeten met het juiste been uit bed stappen. En dan moeten ze een kusje geven aan de deur. En dan moeten ze hun handen wassen. En dan moeten ze hun handen weer wassen. En dan met de rechtervoet in de pijp van de broek. En oh, zoveel wetten. En die zijn allemaal toegevoegd. Het is allemaal mensen, ideeën en soms hele rare wetten hoor. Die ze elkaar opgelegd hebben. En daar had de Heer Jezus helemaal niets mee. Kijk, dat reinigen, dat was niet voor hygiëne, maar dat was, en je kan dat ook zien, dat doen ze een heel ritueel, hoe ze zich dan wassen. Dat was ook een symboliek voor het eten wat ze dan deden, maar de Heer Jezus ging gewoon aanliggen. En nou ja, dat irriteerde. En daar reageren ze op. Oké, vers 38. Toen de farizeer dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eens eerst gewassen had voor het middagmaal. En daar reageert dan de Heer Jezus op. Ik vind dat nogal wat hoor, want kijk, je bent natuurlijk bij iemand uitgenodigd. En als je bij iemand uitgenodigd bent en er staat een lekker potje eten voor je, nou dan wil je wel eens een beetje zo over je heen laten gaan. Maar de Heer Jezus niet. De Heer Jezus confronteert. Maar de Heer Jezus confronteert omdat hij bewogen is met hem. Als Stefanus zegt, gij zijt hardnekkig, gij weerstaat altijd de Heilige Geest. Dat zegt hij omdat hij van ze houdt. Omdat hij wil dat ze voordat ze sterven tot bekering komen. Het is niet altijd makkelijk om mensen te confronteren. En je wint er ook geen vrienden mee, maar het is wel eerlijk. Als mensen tegen u komen, die zeggen, nee, maar mij zit wel goed, want ik ben gedood als kind. Dan moet je eerlijk zijn, zeg je, nee, de Heer Jezus is voor u gestorven. U moet naar het kruis. Daar zijn uw zonden weggenomen. Niet door dat handje vol water, dat moet u eerlijk zeggen. En dan kun je wel eens vrienden verliezen, maar dan heb je wel rust in je hart. Trouwens, ik heb dat hier op het blaadje geschreven. Ik moet dat toch vertellen. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met religieuze Joden, dat was, ik wist helemaal niks. Ik was een hippie. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in religies. Ik wist het verschil niet tussen een Jood en een Arabier. Ik was niet geïnteresseerd in politiek. Ik was een wilde hippie. En toen was ik in Israël en toen begon die oorlog. En die oorlog had Israël kunnen verliezen. Dat was de oorlog in 1973. Het was de grote verzoendag. En daar zijn ze zo specifiek op dat je op de grote verzoendag vast. Dat je op de grote verzoendag niet auto rijdt. Maar wat gebeurde er om 2:00? De oorlog brak uit. Die Arabieren zijn slim hoor, die dachten, hé, ze zitten allemaal in de synagoge, ze zijn allemaal aan het vasten, nou kunnen we beginnen. En ze vielen aan van het noorden en van het zuid en Israël had deze oorlog kunnen verliezen. Nou, om 3:00 gaan de eerste piloten richting het vliegveld. Maar het was de grote verzoendag. En er zijn 2 piloten omgekomen omdat de religieuze Joden een ijzerdraadje hadden gespannen. En ze reden op hun scooter of op hun motor, tjaka. En die piloten, dat zijn mensen, daar had Israël ontzettend veel in geïnvesteerd. Dat zijn de beste piloten van de wereld. En die kwamen om voordat ze bij hun vliegtuig waren. En waarom gingen ze naar hun vliegtuig? Om het land te verdedigen. En toen wist ik, daar zit iets fout. Dat is niet normaal hoor. Dat is extreem. Dat is niks voor mij. Weet je, ik was er gelijk helemaal klaar mee. Ik was er gelijk klaar mee. En uiteindelijk ben ik bij de Heer Jezus terechtgekomen. Ik was echt op zoek. Ik denk, ja, misschien het zijn toch Joden. Misschien hebben zij het wel bij het rechte eind. Nou, ik was gelijk genezen. En ik denk, jongen, een liefdeloosheid. Het is nou de dwaasheid van religie. Maar het is echt gebeurd en dat was een schok voor het volk. Daar is in dat land intense strijd. Dat begrijpt u wel. Ze willen ook niet in het leger. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben het woord verdraaid. Ze hebben de mensen verboden Jesaja 53 te lezen. Ze hebben mensen verboden om Daniel 9 te lezen. En je kunt het vandaag zien. Ze staan op de foto met een kip in hun hand. En die slingeren ze rond en zo krijgen ze verzoening van zonde. Ze hebben hun eigen religie gebouwd. Met al hun eigen wetten en symbolieken en tradities. En het botst met het licht. Ja, zeker botst het. Het botste toen, maar het botst vandaag nog op precies dezelfde wijze. En die botsing die vindt u ook hier. Maar ik stond wel versteld wat een woordenschat de Heer Jezus heeft. Welk een duidelijke voorbeelden hij geeft. Zo uit het leven gegrepen. Er was geen woord Frans bij. Iedereen kon dat begrijpen. Dat vind ik zo mooi. Hoe de Heer Jezus communiceert. Met de Joodse mensen. Als hij spreekt over de herder. En als hij spreekt over het brood. Of als hij spreekt over de wijnstok. Dat konden mensen begrijpen. Nou, deze mensen begrepen precies wat hij bedoelde. En het ging ook precies rechtstreeks naar het hart. En het had ook een effect. Laten we het even lezen nog. In vers 39. Maar de Heere zei tegen hem, dit is enkelvoud. Wel nu, fariseeën, dat is meervoud naar allen. U reinigt de buitenkant van de drinkbeker. En van de schotel. Maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Kijk, de buitenkant is wat wij zien. Maar de binnenkant is wat God ziet. En de Heere God heeft zowel de buitenkant, maar ook de binnenkant geschapen. Kijk, wat die mensen doen, ze houden zichzelf voor de gek. Want ze leven voor de buitenkant. Maar zo ben ik ook opgegroeid. Ja, wij mochten naar de radio luisteren achter de schuur. Op zondag. Achter de schuur, jochie. En dan mochten we de radio, maar wel achter de schuur. Dat de buurman het maar niet zou zien. Zo ben ik opgegroeid. Ik heb lieve ouders, maar wij gingen verhuizen van Nederland naar Brazilië. Toen mocht alles. Mocht paardrijden, maar niemand zag het. 5 kilometer was de volgende buurman. Opeens mocht ik alles. Wij hadden een geloof voor de buurman. Achter de schuur mocht ik naar de radio luisteren met pindas. Ja, zo ging dat. Misschien herkent u dat wel. Maar laten we het goed weten. De mens ziet de buitenkant, maar God ziet. God heeft ook de binnenkant geschapen. En mensen zijn daar zo mee bezig met dat uiterlijke. En de Heer Jezus zegt, oh wacht eens even. Maar de binnenkant heeft de Heere God ook geschapen. De Heere God ziet wat de mensen aan de binnenkant. Hè? David afgewezen. Hij was er niet eens bij toen Samuel kwam met de kruik. Maar God zag zijn hart. En God noemt hem een man naar mijn hart. Mooi hè? Daar ben ik toch wel blij om. Dat God mijn hart ziet. Toch? Want ja, de buitenkant, ja, dat wordt minder. Maar de binnenkant, dat gaat vernieuwd worden, toch? Ik heb steeds meer hulpmiddelen nodig. Om de zaak nog een beetje toonbaar te maken. Maar goed, dit is toch zo? Maar ja, dat gepoets van de buitenkant, je gaat het toch verliezen, hoor. Je kan de zaak een beetje optrekken tot je navel hier zit, maar verliezen zal je het. En God ziet de binnenkant. Nou ja, vers 41. Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, fariseeën, want u geeft tienden van de munt en de wijn, ruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Even dat woord wee u. Dat woord wee, dat is het tegenovergestelde van zegen. In Matteüs 23, er komt weer zo'n confrontatie met de Heer Jezus. En daar spreekt hij 7 wees uit over de fariseeën. Ik ken iemand uit het Oude Testament die ook liep te weeën. Dat was Jesaja. En in Jesaja 5 heeft hij een wee over mensen die te veel drinken. Hij heeft een wee over mensen die huis aan huis bouwen. En hij heeft een wee over dit en over dat. En uiteindelijk ziet hij de heerlijkheid van God. En dan roept hij, wee mij. Oh, als je de heerlijkheid van God gezien hebt, dan ben je nooit meer dezelfde, hoor. En de heerlijkheid van God verscheen aan Abraham. De heerlijkheid van God verscheen aan Jesaja. Stefanus zag de heerlijkheid van God. De aanwezigheid van God verandert de mens. En dan zie je in zijn licht jouw eigen zondigheid. En dan denk je, oh, wat een genade dat u met mij om wilt gaan. Want wee mij. Ik ben een man met onreine lippen. En onreine lippen komen van een onrein hart. Er is niets goeds aan mij. En als je dat in gaat zien, dan komt daar die liefde van de heiland. Ach, ja, ik zal me echt hier aan de schrift houden, maar ik heb 1 verhaaltje, dat vind ik zo mooi. Oh, daar was een Israëli en die was verliefd geworden op zo'n mooie blonde uit Urk. Ja, wij hebben ook mooie meisjes in Nederland, hoor. En nou, hij mee. Ja, en ze kwamen 's nachts om 2 uur aan in Urk. De volgende morgen, joh, we gaan naar de kerk. Oh, naar de kerk. Nog nooit in de kerk geweest. En het was de zwaarste kerk van Urk. Halverwege de preek, hij kreeg het een beetje warm, dus hij ging staan om zijn jas uit te doen. En de dominee die schrok en hij stopte met preken. En die man die wist niet wat hem overkwam, want iedereen ging naar hem kijken. Want dat was nog nooit gebeurd, dat halverwege de preek iemand zijn jas uit doet. Maar ja, die man die was nog nooit in een kerk geweest. En die schrok zijn eigen hoedje dat hij opviel. En hij zei, er was één woord wat ik me herinnerd, zondaar. Dat heb ik zo vaak gehoord, maar wat is dat nou? En toen kwam hij bij mij in Kokkengen en toen sprak ik, oh, een zondaar kan je herkennen omdat hij sterft. Ja, daarom weet je dat het een zondaar is. Kinderen sterven, oudere mensen sterven, dat is het gevolg van de zondeval. Oh, nou bedankt, kreeg een handje en nou, wist hij, nou weet hij ook wat een zondaar is. Maar zo is het zo heerlijk dat je mensen mag bereiken. En dat mensen uiteindelijk gaan inzien, ik ben een zondaar. Want als mensen in gaan zien dat ze zondaren zijn, dan kun je ze een heiland aanbieden. Maar de zondeval bestaat niet bij het jodendom. En dat moet je natuurlijk eerst over kunnen brengen. Joh, je leeft gescheiden van God. Je hebt niets aan die besnijdenis. Je hebt niets eraan omdat je als Jood geboren bent. Daar haal je het niet mee de hemel. Want daar is een heilig God en het zijn je zonden die tussen een heilig God en jou instaan. En die zijn alleen maar te overbruggen doordat de Heilige Zoon jouw zonde op zich genomen heeft. En daar is het begin dat de mensen tot erkenning komen. Ik ben ook een zondaar. En dat was natuurlijk hier het strijdpunt. Kijkt u maar mee. Ja, eerst spreekt de Heer Jezus over de binnenkant. En dan gaat hij in vers 42 verder over, ja, ze waren heel specifiek over allerlei, de tiende van, 10 kroppie sla, 1 kroppie voor de Heer. Weet je, de kruidentuin, ze heel precies afwegen tot op de millimeter dat dan een tiende weggegeven werd. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. En de Heere zegt, wacht eens even, maar je gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Het belangrijkste is, hier is de personificatie van de liefde van God. En jullie gaan aan mij voorbij. Ik kom met open armen naar jullie toe. Ik nodig jullie uit om te komen. Maar jullie gaan aan mij voorbij en je houdt je bezig met kruiden van je tuin. En dat is natuurlijk ontzettend confronterend ook voor de Heer Jezus. Vers 43. Wee u, fariseeën, want u hebt de voorste plaats in de synagoge en de begroetingen op de markten lief. Kijk, weet u, religie, het is allemaal de buitenkant. En als je alleen maar leeft voor de buitenkant, wat ben je dan? Een huichelaar. Een huichelaar. Ananias en Safira waren huichelaars. Als Ananias en Safira gezegd hadden tegen Petrus, Petrus, jongen, we hebben een stukje land verkocht, we willen 1000 geven voor de gemeente en 9000 houden voor onze oude dag, had Petrus gezegd, best joh, prima, daar heb je gelijk en daar doe je goed aan. Maar ze deden zich beter voor dan dat ze waren. En het was net een nieuwe gemeente. En als er geen oordeel was gekomen, hadden ze oudsten geworden, had het een gemeente vol met huichelaars gehad. En ja, gelukkig dat dit niet meer gebeurt. Maar ja, het was natuurlijk allemaal vers. Ik heb pas een nieuwe auto gekocht. Rip uit mijn lijf. En toen kwam er een krasje op. Ik voelde het. Mijn oude auto had wel 100 krasjes. Maar die eerste, dat eerste krasje, dat doet zeer, hè. Want je denkt, nee, deze auto, daar komt nooit een krasje op. En toen, een krasje. En daar had ik nooit eerder over nagedacht. En zo was het ook met Ananias en Safira als voorbeeld. Dat de Heere een hekel heeft aan huichelaars. Aan mensen die zich beter voordoen dan ze zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al. He, doe maar gewoon, wees maar gewoon. Want huichelen is acteren. Ik heb eens in een film gewerkt met Mozes. Mozes de wetgever, met Burt Lancaster. En het was maar toch een vrome man, die Mozes, in de set. Maar na de set was het een grote vloeker. En hij vloekte. Het was een heel andere man. En toen zei ik tegen hem, je zult nooit vloeken afleren door veel je tanden te poetsen. Je moet een nieuw hart hebben. Want daar leer je het vloeken niet vanaf, van tandjes poetsen. Maar religieuzen denken dat ze, als ze maar de buitenkant schoonmaken, dan zit het wel goed aan de binnenkant. En hij was aan het acteren. Als hij aan het acteren was, dan was hij net als Mozes. Hij liep met die tien wetten zo, met die twee stenen tafelen. En na de set, nou, dat was een heel ander mens. Hij was een acteur. En dat wil God niet. God wil dat we echt zijn. Ik heb eens gelezen, Spurgeon zei, jullie mogen mij bezoeken 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat je ziet in publiek, zul je ook ontdekken in privé. En dat wil de Heer Jezus. Echtheid, zuiverheid van hart. En dat is natuurlijk een confrontatie hier. Kijk, u vindt het zo fijn om de voorste plaats in de synagoge en begroetingen op de markt te hebben. Ja, ze willen belangrijk zijn door mensen. Eer van mensen, dat moet je zo. Dat is een strik. Weet je wat ook een strik is? Om allemaal dingen voor je naam te zeggen. Bisschop Johan. Of kapelaan Johan of zo. Hey, doe maar. Weet je, al zet je het hele alfabet voor je, met al je DRS'en, dat geeft je geen overwinning over de zonde, hoor. Het is heel gevaarlijk om jezelf een titel te geven. Die confrontatie heb ik constant in Afrika. Ik ben bisschop Nicodemus. Oh, ik ben kapelaan. Oh, en ik ben, weet je wel, nou, en ze hebben nogal mooiere kleren aan en ze krijgen ontzettend veel respect. En dan moet ik zeggen, jongens, weet je wat de hoogste titel is? Broeder. Want de Heer Jezus schaamt zich niet om ons broeders te noemen. We zijn allemaal broertjes en zusjes. Geen paus en kapelaan en bisschop. Geen titel. Niks. Broeder, dat is de hoogste titel. Dat is toch heerlijk? Want de Heer Jezus schaamt zich niet. En want weet u, zodra je iets voor je naam zet, of met lintjes op gaat lopen, zo gevaar dat je trots wordt. Dat je denkt, klein beetje, dat je toch een beetje beter bent dan die ander. Nou, we moeten minder zijn. We moeten van onder naar boven leven. En al dat gedoe, dat moet weg. Dat moet weg. Dat is hartstikke gevaarlijk. Maar zij vonden het prachtig. Dat ze, ja, gezien werden. Dat ze de voorste plaats hadden. Dat ze begroet werden op de markt. Wee u, schriftgeleerde 44. En fariseeën huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die erover lopen weten het niet. Ja, die graven, die waren ongemarkeerd. Die lagen daar tussen het graf. Ik moest een keertje spreken over het Joodse volk en over een stad waar geen Joden meer zijn. En dat was in Geldermalsen. Nou, die graven waren helemaal overgroeid. En daar heb ik gesproken, want ook in Gorkum zijn er geen Joden overgebleven. En dan sta je er bij die graven en denk je, het aanraken van een graf, nummer 19 vers 16, maakte je onrein. Maar zij waren degenen die andere mensen onrein maakten. Ze waren niet zelf onrein in de ogen van een heilig God, maar ze beïnvloeden ook anderen zonder dat ze er erg in hadden. Kijk, als je de Heer Jezus afwijst, dan ga je naar de hel. Voor eeuwig. Maar dat was niet alles. Zij namen ook anderen mee. Dat zijn de ergste terroristen van de wereld. Die anderen, dat is allemaal maar tijdelijk. Maar dat is een eeuwige zaak. Weet u hoe belangrijk het is om het woord te brengen? Weet u wat een verantwoording er op je rust dat je mensen brengt aan de voeten van het kruis? Maar er zijn zoveel leraren die brengen mensen niet bij de Heer Jezus. En wat brengen ze er dan? Dan maken ze ze... Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Ja, jullie houden mensen voor de gek. Jullie beloven ze een hemel, maar ze eindigen in de hel. Want ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En de Heer Jezus is zo sterk met hun. En ja, hij ontziet ze niet. Omdat hij wil dat ze tot erkenning van de waarheid komen. Afijn, dan komen de wetgeleerden. Nou, die waren ook bij die maaltijd. En daar heeft de Heer Jezus ook niet veel goeds over te zeggen. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem: Meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Maar hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen. En zelfs raakt u die lasten niet met een van uw vingers aan. Dat is het, hè. De mensen worden zo verschrikkelijk moe. Iedere morgen staat die moskee om 4 uur al te brullen. Je zal toch de hele dag in de bouw werken en dan moet je er de volgende dag om 4 uur weer uit. Ze maken elkaar zo verschrikkelijk moe en het is nooit genoeg, het is nooit genoeg. En daar heb ik tussen geleefd, tussen deze mensen. En elkaar nog moeilijker maken, nog nauwer, nog meer lasten. En zelf doen ze het niet. Weet je, wat mij ook opviel, dat is in Johannes 11... Dan zie je hoe ze denken over de gewone mensen. En dat vind ik ook zo verschrikkelijk. Johannes 11, vers 47. Het is zo'n moment dat de fariseeën zeggen, dit gewone volk. Weet je, dat ze helemaal niet met liefde met het volk omgaan. Weet u, en ik heb daar in mijn leven ook ontzettend van geleden. En dat was ook een strijd met mij toen ik die Bijbel vond in mijn rugzakje. Ja, maar dat is niet voor jou. Dat is voor geleerde mensen. Dat is niet voor een gewone jongen zoals jij. Daar moet je voor geleerd hebben. Daar moet je slim voor zijn. Maar dat moest bij mij echt weg, want het thema van de Bijbel is het getuigenis van Jezus. De Heere Jezus is de sleutel. De Heere Jezus is het onderwerp van de Bijbel. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen en daardoor begrijpen wij Gods woord. En dat was zo'n ontdekking voor mij, zo'n bevrijding voor mij. Want diep in mij voelde ik me minderwaardig. Ja, dat was voor de professionelen. Die begrepen dat. Nee, het is ook voor het gewone volk. En dat doen religies ook. Die zitten zo moeilijk te praten dat niemand er wat van begrijpt. Ik weet nog goed, als kind zei ik, mama, heeft u het begrepen? Hé, jochie, daar ben ik. Niet geen vragen stellen. We gaan nou koffie drinken. Dan zat ik met mijn vragen. En dan ga je naar die... En dan zitten ze daar in het Latijn te praten. En niemand begrijpt het. En ze zitten dan maar. Maar niemand begrijpt het, want denk erom dat ze kwaad worden, hoor. Vroeger toen iemand, Tyndale, de Bijbel voor de man met de ploeg had vertaald. Dan wordt dus de duivel verschrikkelijk boos. Ik ben mede tot geloof gekomen, ook dankzij een bekeerde katholieke jongen. En hij was opgegroeid, een goed katholiek, die leest de Bijbel niet. Want die laten het over aan anderen. Nou, alstublieft, test alles. Onderzoek alles. U heeft ook de Heilige Geest ontvangen. En vraag aan de Heere, verlicht de ogen van mijn hart. Want die wetgeleerden, die zouden het dus allemaal weten, maar die weten het niet. En wat zeggen ze? Je brengt lasten op de mensen. En zelf doe je er niet aan mee. U bouwt grafmonumenten voor de profeten. Maar uw vader hebben hen gedood. Kijk, een dode profeet. Die kan jou niet meer terechtwijzen. En dat was zo. Vanaf Abel tot Zacharia hebben ze constant de profeten gedood. Jesaja volgens traditie in een holle boom doormidden gezaagd. Jeremia in de put. Zacharia in de tempel. Er is een hele geschiedenis van profeten die ze gedood hebben. En wij zijn beter als onze voorvaderen. Wij gaan mooie graven voor ze bouwen. Maar ja, daarmee zeiden ze eigenlijk, ik ben van hetzelfde hout gesneden. Want verleden, heden, toekomst. Daar stond de grootste profeet voor hen. En wat hebben ze met hem gedaan? Wat hebben ze met Stefanus gedaan? We hebben het vanavond nog gehoord. Iedere dag sterven er broeders en zusters. Dat principe van Kaïn die zijn broer Abel doodt, dat is nog steeds tot heden toe. Zij waren niks beter dan hun voorouders. En dat wil de Heer Jezus ook bij die schriftgeleerden duidelijk maken. Kijkt u maar verder. Vers vers 48. U getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want ze hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden. Van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen. En ja, dit is de God zegt in zijn wijsheid. God zei dat dit zal gebeuren. Zij hebben dat gedaan in het verleden. Zij doen dit vandaag. En zij zullen dit doen in de toekomst. Broeders en zusters. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Ik heb een keer een heel eerlijk getuigenis gehoord. Er was een jongen die zegt, voordat ik tot geloof kwam, was mijn leven makkelijker dan nadat ik tot geloof kwam. En ik denk, ja, in vele opzichten is dat ook zo. Want je bent in de wereld, maar niet meer van de wereld. Je zingt een ander lied. En je bent niet meer populair. Opeens word je geconfronteerd met de richtlijnen van Gods woord. En kun je niet overal meer mee meegaan. Dus dan ga je opvallen. Ik weet nog goed, op 11-jarige leeftijd mocht ik spreken in Katwijk. In het Witte Kerkje. En daar zat een jochie van 11 jaar. En die had nog nooit een dominee zonder jurk gezien. Hoe vind je dat nou? En hij kwam tot bekering. Peter Hazenoot. En hij begon te preken. Ze noemden hem de dominee. En hij werd altijd in de bosjes gegooid. En als hij zijn armen ziet, je had ook niet veel om terug te vechten. Het is allemaal een beetje dun. Maar dat jochie is zo vervolgd op school. Maar hij was zo vol van de Heer Jezus. En gelukkig is hij nog vol van de Heer Jezus. Maar hij heeft het geweten. Vraag het maar eens aan hem. Maar dat is ons voorland. Dat we, ja, vervolgd zullen worden. Er was eens een prediker. En het ging zo gladjes voor een lange tijd. Hij zegt, jongens, ik zit toch nog wel op de smalle weg, heer. En op diezelfde dag kreeg hij een steen van een boer op zijn hoofd. Hij zegt, oh nee, het zit nog goed, het zit nog goed. Als je een lange tijd geen tegenspraak hebt gehad, moet je vragen of je op de smalle weg zit. Want hoort er gewoon bij. Wij zingen een ander lied. Wij spreken een andere taal. Zoals ik hier kan spreken vanavond, kan ik niet op verjaardagen bij mijn eigen broers. Dan zit ik erbij, waar zal ik het over hebben? Oh ja, mijn broer die werkt in Werkendam op het voetbalveld. Nou, ga ik maar een beetje over Werkendam praten. De broer van Arie word ik in Werkendam genoemd. Ze kennen mijn broer Arie wel, want die zit bij de voetbal. Nou, en dan zit je op een verjaardag. Nou, dan hebben we het dan maar over Werkendam. Voetbalveld. Maar ik kan niet echt met hem spreken over die diepe dingen waar ik vanavond over spreek. En dat doet zeer. En ik denk dat u dat ook ervaart. Maar gewoon blijven bidden, gewoon blijven gaan, gewoon blijven liefhebben. Maar dit is toch wel een vreemde plaats. Hè? En deze wereld ligt in de boze. Maar de Heer Jezus komt om de werken van de duivel te verbreken. En wij zijn aan de overwinningskant. Maar er is confrontatie constant. Vers 51, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Er was een geslacht in het verleden, die heeft alle zonden van de vorige geslachten moeten betalen. Dat was het geslacht van de vloed. En dit geslacht, die alle wonderen en tekenen ziet van de Heer Jezus en zegt, het is van de duivel. Kijk maar hoor, in hoofdstuk 11, wat zegt hij daar in vers 14? En hij dreef een demon uit bij iemand, hoofdstuk 11 vers 14. En deze kon niet spreken en het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul. De aanvoerder van de demonen, wie is de aanvoerder van de demonen? Weet u eigenlijk wat ze zeiden? De Heer Jezus is beïnvloed door Satan. Zo werd hij beschuldigd. Hij is satanisch. Maar mensen werden bevrijd. Mensen werden genezen. Mensen werden gelukkig. Satanisch. Er is toch wat? He? zo'n demonische man wordt bevrijd en zeggen, ja, dat is een satanische man. Nou, dus dat bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die zijn omgebracht, dat is verleden en het gebeurt tot op heden toe. Vers 52, wee u witgeleerde, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Ze hadden de sleutel. Ze hadden de sleutel om het volk bij de Heere God te brengen. Hen was alles toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 9. Wie heeft de sleutel gekregen? Matteüs 16, vers 18. Petrus. En Petrus was erbij op de Pinksterdag, bij de Joden. Petrus was erbij bij de Samaritanen. Petrus was erbij bij Cornelius. Om hun harten te openen, om in de gemeente te komen. Deze schriftgeleerden hadden de sleutel. Je kon alleen maar de ware God leren kennen via het Joodse volk. Zij waren het enigste volk op aarde die de juiste God aanbaden. God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Maar ze hadden de sleutel niet gebruikt. Want ze zijn hun eigen religie begonnen. En wee u schriftgeleerden, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Je hebt de weg van de genade weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Oh, daar hebben we het vanavond over gehad. Mensen die willen, mensen die verlangen, houden ze tegen. Wat worden er hier in Nederland niet veel mensen tegengehouden? Wat wordt er van de kansel niet veel slechts gesproken over de evangelische gemeenten? Pas op hoor, zelfs Haardkraai die zit onder de kritiek. En dan denk je bij jezelf, doe dat toch niet? Want je weerhoudt zoekende mensen om tot het licht te komen. Dat is toch verschrikkelijk, laten we dat nooit doen. Want er zijn zoveel zoekenden in deze wereld. En dan zeg ik ook, Heere, laat mij een schakel zijn om ze dichter bij Jezus te brengen. Laat mij niet een schakel zijn die hen tegenhoudt om bij het licht te komen. Want we hebben allemaal invloed op mensen. Maar kijkt u nog eens naar dat vers, want dat heeft me zo geraakt. Misschien kan ik het niet mooi uitleggen, maar het doet me wat hoor. U hebt hen die binnengingen tegengehouden. Zie je, ze houden mensen tegen om tot erkentenis van de waarheid te komen. Vers 53, toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hevig tegen hem tekeer te gaan. En dwongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Kijk, hoe hard kan het hart niet zijn? En het had toch anders gekund. Hè? Ze hadden toch zich kunnen bekeren. Maar het waren huichelaars. En huichelaars vinden het niet leuk als ze ontmaskerd worden. Want dat is hun schild. Ze denken dat ze iedereen voor de gek kunnen houden. Maar de Heer Jezus kan je niet voor de gek houden. Want de Heer Jezus ziet het hart aan. En ik vind het zo confronterend hoe de Heer Jezus spreekt. En ik zou wel over iets anders willen spreken vanavond. Maar toen ik dit las, ik denk, ja, we leven in een tijd als deze. Want biljoenen mensen om ons heen, die zitten onder dat juk. Die leven onder mensen die hen afhouden van de Heer Jezus. En dat doen de religieuze Joden ook. Die houden het Joodse volk in de duisternis. En ze krijgen steeds minder macht, want steeds meer komt het evangelie tevoorschijn. En daarom ga ik morgen naar Ter Apel toe, om ze het woord te brengen. Om deze kans te nemen, voor een tijd als deze, zoals Esther. Want ik wil tot slot nog een paar dingen vertellen over de geschiedenis. Er is een geschiedenis waarin wij veel kunnen leren. Allereerst heb ik gesproken over Abraham. Geef me nog drie dingen die ik door wil geven. Laten we dit even rusten. Maar kijk, de principes zijn hetzelfde in het verleden als in het heden. We gaan eventjes naar Genesis 14. Er zijn nog drie dingen die ik zo graag door wil geven. Drie dingen. Het eerste is dat Abraham allereerst leeft in het licht. Je erkent Abraham door zijn tent en zijn altaar. Niet een afgod. En zodra hij maar bij zijn altaar leefde, wandelde hij in het licht. Hij leeft ook in Hebron. Hij leeft in gemeenschap met God. Dat betekent Hebron. Lot die bij de mensen woont, kan helemaal niets betekenen voor de mensen en hij wordt weggevoerd. Abraham hoort dat Lot weggevoerd is, wandelt in geloof en heeft een hele grote overwinning. En dan ontmoeten ze twee koningen. Onthoud het, Abraham is de eerste die Jeruzalem bouwt op deze aarde. En hij ontmoet de koning van Jeruzalem, van Salem. En de koning van Salem, dat is voor ons een schaduwbeeld van de Heer Jezus. En wij die geloven, zijn gelovigen niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van Melchizedek. Dus wij kunnen van hem iets leren. Nou, wat kunnen we leren? Hoofdstuk 14, vers 18. Hier komt opeens in drie versen deze man op het pad van Abraham. En dan opeens is hij ook weer verdwenen. Nou, wij leven ook naar deze orde. Hoe gaan wij met mensen om? Want als wij de juiste woorden vertellen, zijn wij als appels op schalen, op gouden schalen. Dan boem, dat is precies wat mensen horen moeten. Nou, het eerste is Melchizedek, de koning van Salem, hoofdstuk 14, vers 18, bracht brood en wijn. Hij was een priester van de God van de Allerhoogste. Dit was een echt mens daar die Abraham ontmoette. Ze hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet. Maar Melchizedek wist precies wat hij nodig had. Hij had eten nodig. Hij had drinken nodig. Want hij was vermoeid. Dus hij geeft hem precies wat hij nodig heeft. Net als de vissers in de volgende morgen het barbecue was warm, de visjes lagen er, eerst lekker eten. En dat geeft Melchizedek, hij versterkt zijn lichaam. En dan zegt hij, hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Nou, vertelt hij, er komt een verzoeking om hebzuchtig te zijn voor een grote beloning voor je overwinning. Maar ik zal je vertellen, God bezit alles. Hij is de bezitter van alles. En vers 20, en geloof zij God de Allerhoogste die overgeleven heeft uw tegenstanders in uw hand. Met andere woorden, hij komt hem versterken, hij komt hem vertellen dat God alles bezit en hij komt hem ook vertellen dat dit niet in eigen kracht is geweest. Laat het niet naar je hoofd stijgen. En dan reageert Abraham daarna. Als dank geeft hij hem een tiende. En dan in vers 21. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, de God de Allerhoogste. Kijk, dat had hij net gehoord. Die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Omdat hij eerst de koning van Salem ontmoet heeft, kan hij nee zeggen tegen de koning van Sodom. Wie zat er achter de koning van Salem? De Heere God. Wie zat er achter de koning van Sodom? Satan. Maar hij heeft zijn prioriteiten. Wat zegt hij? Geef mij de mensen. Hij wil mensen. En wij zijn naar de orde van Melchizedek. En wij hebben het in ons door de hulp van de Heilige Geest om mensen precies datgene aan te bieden wat ze nodig hebben. Maar dan binden we mensen niet aan ons. Dan gaan we weer uit beeld, zodat ze aan de Heere toegevoegd worden. Opeens was hij er niet meer. Hij zegt, nou moet je inschrijven, nou ben je mijn volgeling. Nee, weg ermee. Wij moeten geen volgelingen, wij moeten ze bij hem brengen. En dan zie je dat ze iets overnemen van datgene wat ze gehoord hebben. Het tweede, dat is in Exodus 32, wat ik ook nog mee wil geven. We zijn hier met Mozes en Jozua. Exodus 32, vers 15. Want we leven in een serieuze tijd. Allereerst leven we naar de orde van Melchizedek. Op de wijze dat Melchizedek Abraham diende, op diezelfde wijze kunnen wij mensen dienen. Het juiste zeggen op de juiste tijd. Het tweede wat we heel erg mee bezig moeten zijn in deze verwarde tijd is het volgende. Mozes en Jozua. Mozes sprak tot de Heere van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend met zijn vriend praat. Jozua was daarbij. En dan horen ze wat. Maar dan hoort Mozes iets anders dan Jozua. Moet je kijken wat er staat in. Exodus 32 vers 15. En Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven. Die tafelen waren Gods eigen werk, ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen. Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar Mozes zei, het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw, het is ook niet het geluid van het jammeren bij een nederlaag, een geluid van beurtzang hoor ik. Met andere woorden, Jozua heeft geen onderscheidingsvermogen. Jozua zegt, oh, dit is oorlogsgeluid. Maar Mozes hoort een geluid wat niet in het kamp hoort. Mozes is in de aanwezigheid van God geweest en hij heeft onderscheiding. Dit geluid hoort niet in ons kamp thuis. Dit is een verkeerd geluid. En het komt later ook uit, want ze zijn aan het dansen om het gouden kalf, en ze noemen het gouden kalf Jahwe. En ze geven het gouden kalf de eer dat hij hen bevrijd heeft uit Egypte. Nou, als er iets nodig is vandaag, broeders en zusters, is dat wij onderscheiding vermogen hebben. Want er zijn zoveel geluiden die op ons afkomen, dat wij weten wat is van God en wat is niet van God. En Mozes had onderscheidingsvermogen. Maar ja, Jozua heeft natuurlijk ook geleerd. Hij was eerst de dienstknecht van Mozes, maar later is hij de dienstknecht van de Heere geworden. En wat was zijn geheim? Nog even tot slot in Jozua 10. Jozua 10. Een schaduwbeeld van Golgotha is Gilgal. Dat was de eerste plaats in het beloofde land. En het was op die plaats dat zij zich besneden. Het was op die plaats dat ze het paasfeest vierden en het paaslam slachten. Het was op die plaats dat God een verbond met hen maakte. En Gilgal betekent het wegrollen van de schande. De schande van Egypte werd van hen weggerold. Een schaduwbeeld van Golgotha. En vanuit die plaats gingen ze het land overwinnen. En dan zien we in Jozua 10 vers 8... want de Heer had, wees niet bevreesd voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u stand houden. Toen kwam Jozua overwachts bij hen. Heel de nacht door was hij vanuit Gilgal opgetrokken. En de Heer bracht hen in verwarring voor Israël. Hij bracht hun bij Gibeon een grote slag toe. Achtervolgde hen op de weg omhoog naar Bet Horon en versloeg hen tot Azeka, tot Makeda toe. Afijn, Jozua vertrekt uit Gilgal, maar later dan zie je dat hij ook weer terug gaat naar Gilgal. Vers 15, toen keerde Jozua terug en heel Israël met hem naar het kamp in Gilgal. Gilgal, het wegrollen van onze schande, dat gebeurt bij Golgotha. U hoeft uw hoofd niet meer omlaag te hebben in schande. U mag uw hoofd optrekken. U bent een geliefd kind. U hebt een positie dat u volmaakt bent, gezegend met alle geestelijke zegening. Een koningskind. Amen? Maar, u moet altijd vertrekken vanuit Golgotha. En ook weer teruggaan naar Golgotha. Eén keer heeft Jozua dat niet gedaan. Dat was bij Ai. Toen vertrouwde hij de legerkapiteinen. En toen had hij een groot verlies. Als je naar Jeruzalem gaat en je gaat daar naar Golgotha, dan zie je daar een busstation. En de bus die komt en de bus vertrekt. En zo moeten wij leven. Constant bij Golgotha. Vanuit Golgotha gaan we dienen en dan gaan we weer terug naar Golgotha. We leven vanuit het kruis. Vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan zijn wij meer dan overwinnaars. Ik hoop dat deze avond u bemoedigd heeft. Dat we mogen weten, we staan aan de kant van de waarheid. Vindt u het niet geweldig om te leven vanuit de kant van de waarheid? Amen.